Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad allen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerken hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanavond het woord van God bedienen. De collecte, de eerste collecte is voor diaconaal maatschappelijk werk. De tweede collecte is voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is bestemd voor het jeugdwerk. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is deze maand bestemd voor Theo en Klazien van der Schelling. Die zijn uitgezonden voor de MAF. We zingen als voorzang nu Psalm 12, vers 1 en 6. De kerkenraad wens u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 18 uit de bundel Weerklank. Psalm 18 en daarvan vers 1 en ook vers 9. Psalm 18, het eerste vers En ook het 9e vers uit de bundel Weerklank. Vanavond mogen wij het geloof van de kerk belijden. We doen het met de woorden van de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daar zingen we met elkaar in Psalm 48 en daarvan het laatste vers. Want deze God, die we dan mogen belijden als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Als antwoord op de belijdenis. Psalm 48 vers 6. En ieder spreekt dan in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. De verlichting met de Heilige Geest. Laten we met elkaar bidden. Heere, wat hebben we al heerlijke dingen over u uitgezongen. Wie u bent. Wie u voor ons wil zijn. En dat u een God van heil wil zijn. Een rots waar we ons veilig mogen weten. En Heere, dat is niet vanzelfsprekend. Dat u zo'n God voor ons wil zijn. Een God van zaligheid. Want Heer, daar hebben we niet naar gemaakt. Daar heeft de mensheid er niet naar gemaakt. Maar dat we hier samen mogen komen, hier in de kerk, rondom uw woord. Daar mochten we ook al zo heerlijk van zingen dat het een woord is wat zuiver is. Er zijn zoveel woorden om ons heen die onzuiver zijn, die onwaar zijn, die niet oprecht zijn. Maar uw woord is zuiver. Daar kunnen we op vertrouwen. U maakt uzelf bekend in uw woord. Als die God die ons heil op het oog heeft. Die onze levensweg wil veranderen in een heilsweg. Dat we u mogen leren kennen. En dat we mogen leven van dat heil in de Heer Jezus Christus. Daar mogen we nou wat ook van horen als wij luisteren naar het belijden van de kerk. Dat u, Adam en Eva, achterop gekomen bent. Niet om met hen af te rekenen. Dat zou terecht zijn. Maar om daar te beloven dat er één zou komen die de kop van de slang zou vermorzelen. Die dood, duivel en zonde zou overwinnen. En die is gekomen, uw Zoon. En zo mogen we weten dat we door tijd nog eeuwigheid niet van u te scheiden zijn. Vanwege hem die de brug geslagen heeft tussen de hemel en de aarde. Tussen ons en de Heilige God. We danken u voor het evangelie en geef dat we die goede boodschappen ook vanavond mogen horen met de oren van het geloof. Want het zijn vaak van die bekende klanken die we wel weten, althans die we al zo vaak horen. Maar geef dat we ervan op mogen horen, dat we ons over dat woord van u mogen verbazen, dat u zo'n God bent voor ons, zoals we hier zitten en thuis meeluisteren. Dat u uw genade aan ons kwijt wil. Dat u heil voor ons hebt bewerkstelligd in uw Zoon. Geef dat de ogen van het geloof open mogen gaan. Voor wie u bent, of wie we zelf zijn. En dat wij mensen zijn die terwijl we het oordeel verdiend hebben, de vrijspraak mogen ontvangen. Zegen ons zo in het spreken, in het luisteren. Laat alles in deze dienst mogen zijn tot verheerlijking van uw naam. Want Heer, we zijn hier niet ter opluistering van onszelf, dat wij hier toch maar zijn en dat wij naar de kerk gekomen zijn. We zijn hier tot verheerlijking van uw naam. En dat we zo in verwondering hier mogen zijn. En dat we mogen luisteren naar uw stem. En dat de Heilige Geest het bij ons binnenbrengt. En dat het zo een gezegende dienst mag zijn. En met dat woord ook verder kunnen. Een woord van troost en van bemoediging. Een woord van ontdekking en ontmaskering. Maar een woord wat ons wil brengen bij u alleen. Hoor ons zo. In uw naam. Uit genade. Amen. Gemeente, omdat wij vanavond stil zullen staan bij artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En er worden twee bijbelgedeelten genoemd. Allereerst een gedeelte uit Galaten 4, maar ook uit Genesis 3. Dan lezen wij eerst Genesis 3 met elkaar, vers 1 tot en met 15. Daar staat die moederbelofte, die hele belangrijke belofte die klinkt aan het begin van de Bijbel. En daarna lezen we met elkaar Galaten 4, waar gesproken wordt over hem die gekomen is, geworden uit een vrouw en ook geworden onder de wet. Maar eerst dus Genesis 3. Dat gaat het over de zondeval. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de boom in de hof mogen wij wel eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, daarvan heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook aan haar man wat die bij haar was. En hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkte dat ze naakt waren. En ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten, waarvan ik u geboden had daarvan niet te eten? En toen zei Adam, de vrouw die u gaf om bij me te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Tot zover dit gedeelte uit Genesis 3. Dan uit het Nieuwe Testament, Galaten 4, waar gesproken mag worden over hem die gekomen is. Ik zei echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen we nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten die roept, Abba, Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. En dan de woorden van artikel 17. Kort artikel, maar wel zeer inhoudsvol. Wij geloven dat onze goede tieren God, toen hij zag dat de mens zich aldus in de lichamelijke en geestelijke dood gestort had, en zich volkomen ongelukkig had gemaakt, hem in zijn wondere wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen hij bevend voor hem vluchtte. En hem heeft getroost met de belofte hem zijn zoon te geven, die geboren zal worden uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen en hem zalig te maken. Onvoorstelbaar. Dan mogen we met elkaar over nadenken, over dit artikel. Voordat we het doen, gaan we met elkaar nog zingen. En we zingen uit Psalm 34, vers 1 en 11. Psalm 34, vers 1 en 11. Als voorbereiding op de prediking. Gemeente heeft wel eens mensen die met inbrekers te maken hebben gehad. Ik hoop u niet, maar er zijn wel mensen die thuis kwamen en dat er ingebroken was en dat er een grote puinhoop thuis was. Alles was overhoop gehaald. Alle kasten en lades waren doorzocht om te kijken of er geld waren of andere kostbare spullen. Nou, je zou ze wat, die inbrekers, die er zo'n puinhoop van gemaakt hebben. En al heel veel dingen weggehaald hebben ook. Je zou ze denk ik niet vriendelijk bejegenen als je ze onder ogen zou komen. En je hoopt in ieder geval dat ze, als ze gepakt worden, ook behoorlijk gestraft zullen worden. Ja. Maar gemeente, hoe zou God nou reageren? Als hij ziet wat voor puinhoop wij ervan gemaakt hebben. Want na de zondeval zag God hoe de mens zich in, wat artikel 17 zegt, in de lichamelijke en geestelijke dood heeft gestort. Hij heeft zich volkomen ongelukkig gemaakt, zegt de Nederlandse geloofsleiding. Dat is de chaos, dat is de puinhoop die wij ervan gemaakt hebben. Ja toch? En dat ziet God. Dat ziet God. En hij ziet ook de daders, hij ziet ook de veroorzakers ervan. En hij ziet dat ze zich uit de voeten maken. Bang voor vergelding, bang voor straf. En dat zou toch terecht zijn? Dat hebben ze toch verdiend? Zoals inbrekers die ingerekend worden ook een straf krijgen. Die hebben ze ook verdiend. Dat vinden we terecht. Als vergelding voor die chaos en die puinhoop die ze bij u thuis ervan gemaakt hebben. Maar hoe handelt God? Handelt God op diezelfde manier? Doet hij dat? Rekent hij af met die mens die er een puinhoop van gemaakt heeft? Nee. Nee. Onvoorstelbaar. Hij zoekt die mens juist op. Niet om hem in te rekenen en uiteindelijk ook met hem af te rekenen, maar om hem te troosten. Om diegene die er een puinhoop van gemaakt heeft, genade te bewijzen. Onvoorstelbaar. En dat is nou de diepe inhoud van artikel 17. Je zou eigenlijk alles kunnen vergeten, maar als je dit maar nooit vergeet. Dat God op die manier mensen die er een puinhoop van gemaakt hebben, toch opzoekt en zijn genade wil bewijzen. Want ja, eigenlijk is artikel 17 maar één zin. Iemand die meegelezen heeft, heeft dat al gemerkt. Er staan een hele hoop komma's. Maar het is eigenlijk maar één zin. En die ene zin is dat God Adam en Eva opgezocht heeft om hen, wat staat er helemaal aan het eind, om hen zalig te maken. Echt gelukkig te maken. Zij die er zelf zoveel puinhoop van gemaakt hebben, zich ongelukkig hebben gemaakt. Hij wil ze gelukkig maken. Hij wil ze zalig maken. Terwijl de mens zich in het ongeluk heeft gestort en wegvlucht, is God diegene die de mens achterop komt om hem verlossing aan te bieden. Nou, dat is ten diepste waar het nu in artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over gaat. En daar gaat het eigenlijk ook over in dat gedeelte dat we gelezen hebben uit Genesis 3. Ja, Genesis 3. Voor mensen die een beetje bijbelvast zijn, is dat een heel bekend hoofdstuk waar het gaat over, ja, de zondeval. De mens die in zonde valt. Ja, maar niet alleen dat. Het gaat niet alleen maar daarover in Genesis 3. Het gaat er ook om dat God die gevallen mens, inderdaad, die gevallen is, van God afgevallen is, dat God die gevallen mens opzoekt om hem te troosten. Te beloven dat er één zou komen die zou zorgen voor heil, voor zaligheid. Die belofte klonk al daar in het paradijs, toen de mens gevallen was. Dat is toch niet te geloven? Dat God zo is, dat hij de mens opzoekt om heil te beloven. God komt niet met straf, dat zou toch terecht zijn, maar hij komt met troost. Hij komt niet met vergelding, maar hij komt met vergeving. En dan zegt artikel 17, dan zegt Kieler de Bree, dat is de wondere wijsheid en goedheid van God. Dat is toch een wonder? Daar kun je toch alleen maar over verwonderen, dat God zo is. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is verbazingwekkend. God belooft die mens zijn zoon te zenden. En die gaat zorgen voor zaligheid. Wat de mens zelf niet meer kan, dat gaat God en zijn zoon doen. En dat is het evangelie in notendop. Weet u nog die goede boodschap waar we vorige week zondagavond over hadden? Die goede boodschap die niet verzwegen mag worden. Nou, deze goede boodschap, dat God een God is die genade wil bewijzen, die mag toch niet verzwegen worden? Ook vanavond niet. Dan mag er van gesproken worden, van gezongen worden, van gepreekt worden. En Kilo de Brever zwijgt dat ook niet. Tegenover diegene die hem aanklaagde vanwege het feit dat hij een nieuwe leer had, die niet volgens de Bijbel was, geeft hij nu aan, ja, maar dit is datgene wat de Bijbel zegt. Hij wil het geloof verdedigen. Dat geloof in die goede boodschap. Dat geloof in dat evangelie wat in de schrift zich openbaart. Gemeente, wat is nou eigenlijk de link, de verbinding tussen dat vorige artikel, artikel 16? Want artikel 16 en 17 horen heel nadrukkelijk bij elkaar. Ja, ze komen naar elkaar. Eerst 16 en 17, maar waarom eigenlijk? Wat is de verbinding tussen die twee artikelen? Want er zit inderdaad een verbinding. Nou, waar ging het over in artikel 16? Wellicht dat u zich dat nog kan herinneren. En anders kijk ik even terug. Maar artikel 16, daar ging het over de verkiezing. Dat God mensen verkiest tot de zaligheid. Dat is zijn welbehagen. In zijn barmhartigheid trekt God mensen uit het verderf, verlost hij ze van de ondergang. Hij geeft ze niet over aan de ondergang, nou laat maar. Maar hij wil verlossing bieden. Hij wil ze uit dat verderf verlossen. Dat is het welbehagen van God. Dat is een eudokia. Daar heeft de mens zichzelf ingestort in dat verderf. Maar God wil dan toch redden en verlossen. Je zou kunnen zeggen dat is de theorie. Ja, dat is zo. Dat God zo wil zijn. Maar nu de praktijk. Nu de praktijk. En dat brengt artikel 17 onder woorden. Je zou kunnen zeggen het is het praatje bij het plaatje. Het is datgene wat eigenlijk al gezegd is en wat nu onder woorden wordt, wat nu naar voren wordt gebracht. Dus eerst is er wat gezegd en nu wordt de illustratie geboden. God wil mensen verlossen en in Genesis 3, dat gedeelte wat we gelezen hebben, blijkt dat. En dat brengt artikel 17 eigenlijk heel kort onder woorden. Wat in Genesis 3 naar voren komt. En wat zien we dan in Genesis 3 naar voren komen? Nou, daar zien we gebeuren wat in artikel 16 gezegd wordt. God gaat Adam en Eva, die zich in het verderf hebben gestort, God gaat Adam en Eva opzoeken als ze net in de zonde zijn gevallen. En dan niet om hen te verderven, om hen te straffen, om hen te veroordelen. Zoals wij dat willen met inbrekers die bij ons thuis geweest zijn. Laten ze maar in de gevangenis terechtkomen. Laten ze die straf maar krijgen. Nee, zo doet God het niet. Hij komt niet om te oordelen, om te straffen. Maar hij komt om Adam en Eva te verlossen. Om hen te beloven dat er heil zou komen in zijn zoon Jezus Christus. En dat zien we gebeuren in Genesis 3. En gemeente in Genesis 3. Want ja, we kunnen dat heel afstandelijk lezen, hè. Over de zondeval. We kunnen Genesis 3 zo lezen alsof het helemaal niet over onszelf gaat. Maar in Genesis 3 gaat het over mij en over u en over jou. Want Adam en Eva zijn niet zomaar twee historische figuren. Dat zijn ze wel. Niet alleen. Zoals wij over Willem van Oranje kunnen spreken of over Napoleon of iemand anders. Nee, maar Adam en Eva, dat zijn wij. Dat ben ik, dat bent u, ben jij. Het gaat om ons vanavond. Onze naam wordt er eigenlijk genoemd. In Adam en Eva gaat het over ons. Ja, en als Adam en Eva er een puinhoop van gemaakt hebben, dan wordt dat ons aangerekend. Heel algemeen wordt in artikel 17 over de mens gesproken, dat is waar. Maar daar kunt u, daar kun jij, daar kan ik mijn naam en uw naam en jouw naam invullen. Het gaat om ons. Heel nadrukkelijk. Ik heb me in die lichamelijke en geestelijke dood gestort. Ja toch? Wij moeten toch sterven, lichamelijk? Niemand van ons hier heeft het eeuwige leven. Ja, in Christus wel, maar niet in zichzelf. Wij zijn sterfelijke mensen. Dat komt omdat Adam en Eva gevallen zijn, maar wij dus ook. En we zijn ook onderworpen aan de geestelijke dood. Elke keer als er een doopdienst is, dan wordt het doopformulier gelezen. En daar wordt altijd weer gezegd, ook van die kinderen, maar ook over ons, dat wij eigenlijk een leven hebben van voortdurend, gedurig sterven. Dat is ons leven. Over ons leven ligt de schaduw van de dood, ligt de schaduw van de geestelijke dood. Wij moeten niet alleen sterven, dat moet iedereen, jong of oud, maar we zijn gestorven. Dood in zonde en in misdaden, zegt Paulus ergens. Alleen God gaat nu zorgen voor mensen die aan die lichamelijke en geestelijke dood onderworpen zijn. God gaat nu zorgen voor zaligheid. Straks zingen we op Psalm 68 vers 10. Hij is een God van volkomen zaligheid. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons dat eeuwig zalig leven. En dat belooft hij hier al. En dat doet hij in zijn Zoon. Die inderdaad mens geworden is. Die heeft zich onderworpen aan die puinhoop die wij ervan gemaakt hebben. Daar is hij helemaal in afgedaald. Hij is sterfelijk geworden. Hij heeft die geestelijke dood op zich genomen. Hij heeft dat oordeel gedragen wat wij hadden moeten dragen. Hij is geboren uit een vrouw. Ja, sterfelijk. En hij is geworden onder de wet. Hij heeft zich gesteld onder dat oordeel van de wet. Onder de vloek van de wet. Dat heeft Christus gedaan. Hij is die tweede Adam. In die eerste Adam zijn we gevallen. Maar hij is die tweede Adam en in hem heeft God gezorgd voor herstel. Voor verlossing. Ook voor u. Ook voor jou. Ook voor mij. Zoals wij gevallen zijn in die eerste Adam, heeft God gezorgd in die tweede Adam voor verlossing. En dat wordt nou beloofd. Dat wordt nou beloofd daar al in het paradijs. Als Adam en Eva net gevallen zijn. Als ze net in de zonde gevallen zijn. En zich verbergen, bang zijn voor om God te ontmoeten, zich verbergen in het geboomte van de hof, ja, dan vluchten ze weg, weg voor het aangezicht van God, maar God komt hen achterop. En dan komt hij hen achterop met die veelzeggende vraag. Waar ben je? In het Hebreeuws staat daar Ayeka. Ayeka. En dat is een roep die ook klinkt als iemand gestorven is. Dat is een dodenklacht. Als iemand gestorven is, dan zijn er van die klaagvrouwen en mensen die aan het huilen zijn. En dan wordt er veelvuldig geroepen, Ayeka, Ayeka. Zoiets van, waar ben je nou? Tot zo'n dode, die gestorven is. Maar waar ben je nou? Je bent er niet meer. En nu roept God dat tot Adam en Eva. Want inderdaad, ze zijn ook gestorven. Nee, niet dat ze pardoes neergevallen zijn en overleden zijn, maar ze zijn wel, en dat weet God heel goed, ze zijn nu onderworpen aan die geestelijke dood. Ze hebben zich in die lichamelijke en geestelijke dood gestort. Maar nu komt God hen achterop en zegt, waar ben je nou? Waar ben je nou? Ik heb het leven met je voor. Je bent gestorven, maar ik ben een God van leven. Ik wil dat leven aan je geven. Zoals iemand ook heel graag wil dat iemand die overleden is weer terugkomt. Zo wil God nu ons die in die geestelijke dood en lichamelijke dood gekomen zijn, wil die terugroepen. Hij wil ze het leven geven. Dat wil God. Zo is God. En nu heeft God in dat paradijs beloofd dat er één zou komen om dat te bewerkstelligen. Die de kop van de slang, ja, de slang, exponent van de duivel, die heeft ze over in de war gestuurd. Die heeft de mens tot zonde verleid. Niet dat daarmee de zonde minder erg is. Maar die Satan heeft dat wel bewerkt. En de mensen hebben zich daaraan overgegeven. Maar uiteindelijk zal die kop van de slang, die zal vermorseld worden. De overwinning zal behaald worden over de dood en over de zonde en over de Satan. En dat belooft God daar in het paradijs. En we noemen vers 15 wel de moederbelofte. Misschien zijn er wel kinderen in de kerk die op school of op catechisatie vroeger die moederbelofte uit hun hoofd moesten leren. Een moederbelofte. Ja, waarom een moederbelofte? Waarom wordt die zo genoemd? Wel, het is als het ware een moeder, en een moeder brengt kinderen voort, een moeder waaruit al die andere beloften die in de Bijbel staan voortkomen. Je zou kunnen zeggen, dat is de bron. Dat is de eerste belofte die klinkt, maar er zijn al die andere beloften die de Bijbel klinken uit voortgekomen. En de Bijbel staat toch vol met beloften die spreken over het heil wat God bewerkt heeft in zijn Zoon. De profetieën van Jesaja vind je er heel veel. In andere gedeelten in de Bijbel steeds weer die belofte dat er één zou komen, de Messias zou komen, die zou zorgen voor heil. En dat komt allemaal voort uit die eerste belofte die daar klinkt, daar in het paradijs, waar Adam en Eva net gevallen zijn. Maar de bron van die belofte die klinken in het hele schriftwoord, komen dus voort uit die ene belofte daar in het paradijs. En gemeente, als nu Adam en Eva representant zijn van heel de mensheid, en als dus die belofte daar klinkt tot Adam en Eva, dan geldt die belofte ook voor u, ook voor jou, ook voor mij. God belooft heil, daar. Ook aan u, ook aan jou, ook aan mij. God troost ons door zijn Zoon. Hij die beloofd is en die gekomen is. Want wij mogen leven in het Nieuwe Testament, of in ieder geval naar de tijd dat de Heer Jezus gekomen is. En we mogen weten dat datgene wat God beloofd heeft daar in het paradijs, dat dat in vervulling is gegaan. Als wij straks weer kerstfeest vieren, dan staan we er bij stil. Dat al die beloften die geklonken hebben over de komst van de Messias, over de komst van de Heer Jezus, dat die tot vervulling gekomen zijn. Hij is gekomen. De hemel is opengegaan. De engelen hebben gezongen. Ere zij God. In de mensen een welbehagen. God heeft zijn welbehagen getoond in zijn Zoon. God heeft gezorgd voor heil, voor zaligheid, voor een wereld verloren in schuld. En tot die wereld behoor ik en behoor jij en behoort u. Voor ons die onderworpen zijn aan de dood. Maar God wil leven. Ajeka, waar ben je? Ik heb leven op het oog voor je, eeuwig leven. En dat ligt nu op in artikel 17. Dat wordt nou inderdaad in dat artikel beleden dat God zo'n God is. Dat hij beloofd heeft dat zijn Zoon zou komen en zijn Zoon is gekomen. En dan zijn er eigenlijk drie activiteiten die in artikel 17 oplichten als het over God gaat. God ziet wat. Hij doet wat. En hij belooft wat. Wat ziet God? Nou, hij ziet wat niet goed meer is. In Genesis 1, daar begint de Bijbel mee, daar ziet God zijn schepping. Hij ziet het geheel van de schepping en hij ziet dat het goed is. En hij ziet de mens, die is zeer goed. Hij verblijdt zich over datgene wat hij gemaakt heeft. Hij ziet dat alles goed is. Dat ziet God met vreugde aan. Maar dan in Genesis 3 ziet God opnieuw naar zijn schepping. En dan kijkt hij opnieuw naar zijn schepsel. Dan kijkt hij opnieuw naar die mens. En dan ziet hij wat niet goed is. Wat niet goed meer is. De mens heeft zich ongelukkig gemaakt. Dat is tragisch, maar het is wel gebeurd. De mens heeft zich in het ongeluk gestort. Niet goed meer. En dat is met de handen te tasten. Toch nog steeds. Nog steeds als God nu naar zijn schepping kijkt, als God naar zijn schepsel kijkt, dan ziet hij nog steeds datzelfde als toen daar in het paradijs. Want die zonde, die val in de zonde, heeft hele tragische gevolgen. We leven in een gebroken wereld, ons leven is een gebroken bestaan. En we zien inderdaad om ons heen, maar ook bij onszelf, dat het niet goed meer is. En dat ziet God ook. Nog veel beter dan dat we het zelf kunnen zien. God ziet het. In één oogopslag ziet hij al datgene wat er verkeerd gaat, wat gevolg is van de zonde. Hij ziet het toen, maar hij ziet het ook nu. En steeds weer opnieuw ziet hij die gebrokenheid van het bestaan. Maar wat doet God dan? Wat doet hij dan? Nou ja, wat zou hij kunnen doen? Ja, God zou die misdaad van ons kunnen vergelden. God zou met zijn oordeel kunnen komen. Wat heb je er nou van gemaakt? Dat verdient straf. En dat zou terecht zijn. Zoals die inbreker ook gestraft moet worden als die gevangen genomen wordt. Maar nee, dat goed doet God nou juist niet. God gaat die mens opzoeken en hij gaat hem troosten. Hij gaat die mens die op de vlucht is achterop en hij belooft die mens zaligheid. Dat zegt nu artikel 17. Maar dat zegt dus ook het woord van God. In zijn wonderen, wijsheid en goedheid gaat God die bevende en vluchtende mens, die bang is om onder de ogen van God te komen, die gaat hij troosten. Troosten. En waarmee dan? Waarmee God die mens dan troosten? Nou, wat ik al zei, met die belofte. Dat God in zijn zoon, daar spreekt hij over de komst en de gave van zijn zoon, dat God zijn zoon zal zenden voor heil, voor zaligheid. Dat is toch een enorm wonder. Dat God daar in het paradijs al over spreekt. Dat God daar ons heil al op het oog heeft. Dat mag je niet vergeten hoor. En daar mag je ook niet aan voorbij gaan. Er staat ergens in de Bijbel dat we op zo'n grote zaligheid acht moeten geven. Daar niet aan voorbij moeten gaan. Zijn uw ogen daar voor open gegaan? Voor dat heil in de Heer Jezus Christus? Dat hij in zijn zoon gezorgd heeft voor heil, ook voor u, ook voor jou, ook voor mij. Terwijl hij heel anders met ons, met mij en met u en jou zou kunnen handelen. Maar hij komt met zijn heil. En God wil niet dat één van ons verloren gaat. En dat kan, als we op dat heil geen acht geven, als we aan die zaligheid voorbij gaan. Maar dat wil God niet. Hij wil niet dat één van ons verloren gaat. En als dat gebeurt, en dat kan gebeuren, als dat gebeurt, is dat niet de schuld van God. Onze eigen schuld. Doordat we niet hebben leren leven uit dat heil wat ons geopenbaard is in de Heer Jezus Christus. Als we daar in ongeloof aan voorbij gaan. Dat kan zelfs in vroom ongeloof. Dat heil in Christus, wat wij tegemoet treden met allerlei mitsen en maren van ja, is het wel voor mij? Zou God mijn heil ook op het oog hebben? Mag ik me dat nou toe-eigenen? Mag ik nou daar amen op zeggen? Mag ik nou zeggen dat is ook mijn zalig maken? Is dat niet al te gemakkelijk? Moet je toch gegeven worden? Maar gemeente, zo mogen we niet met dat heil in Christus omgaan. Zo mogen we niet met die belofte omgaan die God gegeven heeft. Want dat kan wel eens eenmaal tegen ons getuigen. Waarom geloofde je daar nou niet in? Waarom ging je er nou aan voorbij? Waarom dacht je dat het nou niet voor jou was? Waarom gaf u zich niet gewonnen? Waarom liet u zich niet dat heil uitdelen? Dat kan. Kortom, Christus die wil dat datgene wat hij nu bewerkt heeft, dat we dat ons nu eigen maken. U bent ook mijn zaligmaker. U bent ook voor mij gekomen. U hebt ook voor mij uw leven gegeven. En daarom zie op hem. Zie op deze zaligmaker. Hij is gekomen om zondaren. Om zondaren zalig te maken. En dat zijn we. Dat zijn we allemaal. We hebben onszelf dus in die geestelijke en lichamelijke dood gestort. We hebben zelf die puin op over ons heen gehaald. Maar nu is er gelukkig een zalig maken. Hij wil ons die volkomen zaligheid schenken. Zonder pijl. Dat is niet te peilen. Zo'n zalig maken die zo zichzelf wil geven. Die gezorgd heeft voor vergeving, die gezorgd heeft voor verzoening, die gezorgd heeft voor verlossing. In die eerste Adam zijn we gevallen, jazeker. Maar in die tweede Adam wil God ons oprichten. Wil hij ons zijn heil schenken. In hem is er herstel. In hem is er leven. Welzalig, zij die naar die reine leer, in hem, in deze zalig maken, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen als hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Amen. Dan mogen we zingen Psalm 2. En daarvan het zevende vers. Psalm 2, de laatste vers. Wat ik al voor een gedeelte citeerde. We zullen met elkaar danken en bidden. Heer, wat een wondere wijsheid en goedheid van u. Dat u dat beloofde daar in het paradijs. Waar wij gevallen waren. En waar wij onderworpen werden aan die geestelijke en lichamelijke dood. En daar hebben we allemaal mee te maken. Niemand van ons kan dat ontkennen. Niemand kan dat naar beneden halen alsof het allemaal niet waar is. Maar we zijn onderworpen aan die dood. Maar nu heeft u het leven van ons op het oog. U wil niet dat één van ons verloren gaat. Maar dat wij dat eeuwige leven in u, in uw Zoon, mogen ontvangen. En geef dat die wondere goedheid van u ons elke keer weer mag verbazen. En dat zoals nu in artikel 17... dat onder woorden werd gebracht, dat u die vluchtende en bevende mens achterop gekomen bent en dat u daar beloofd hebt dat er een middelaar, een verlosser zou komen. Wat is dat? Een teken van uw goedheid, van uw genade. En die is niet verdiend, daar hebben we niet naar gemaakt, maar dat onverdiend. En geef dat we daar oog voor mogen hebben. Oog voor wie we zelf zijn. Maar bovenal oog voor wie u bent. En dat we daar alleen maar onszelf over kunnen verbazen. Zo'n God. Zo'n genade. Voor mij. Voor ons. Voor mensen die in Adam gevallen zijn. Maar die in die tweede Adam mogen horen van heil. Want Heere Jezus, u bent gekomen en u heeft inderdaad die kop van de slang vermorzeld. U heeft gehangen op de kruisheuvel Golgotha. U die geworden bent uit een vrouw. Maar die ook geworden is onder de wet. Die het oordeel heeft gedragen. De vloek heeft ondergaan. Opdat wij ervan bevrijd zouden worden. Opdat wij vrijspraak zouden ontvangen. Als we allemaal te zingen, de Heer verlost en spaart zijn volk dat op hem vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. En u zou ons schuldig kunnen verklaren. En u zou ons inderdaad dat oordeel kunnen geven. U zou ons inderdaad bij u weg kunnen stoten. Maar zo bent u niet. En zo heeft u uzelf ook niet geopenbaard in uw woord. Maar u hebt u zelf geopenbaard als die opzoekende God. Er is opzoekende liefde bij u. En geef dat we dat mogen zien en daarvan mogen leven. We danken u voor dat evangelie, voor die goede boodschap die ons vanavond tegemoet kwam. We danken u dat Guido de Brin dat heeft mogen verwoorden. Zomaar heel kort, maar wel heel diep. En geef dat wij steeds opnieuw ons mogen verbazen over dat belijden van het geloof. Dat dat nu alles is. En dat daar alles in ligt. Dat dat die goede boodschap is die we mee mogen nemen. Een goede boodschap voor onszelf, maar ook een goede boodschap voor deze wereld. Om het evangelie ook door te geven. Dat anderen ook mogen weten dat er zo'n God is. Zo lief hebt u deze wereld gehad. Dat u uw enige geboren zoon gegeven hebt, opdat een ieder die in u gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. We danken u voor deze dienst, we danken u voor deze zondag, voor datgene wat we ook vanmorgen mochten horen en ook nu vanavond. Heer, wilt u met ons meegaan, ook in de week die voor ons ligt, in alle dingen die we de aandacht vragen, op ons werk, op school, in ons gezin. In de gemeente, in het pastoraat, in het diaconaat, in het kerkbeheer, in alle activiteiten die weer ontplooid worden. In het jeugdwerk, in het kringwerk, in de vrouwenstudiekring, in de catechese. Zoveel dingen die weer zullen plaatsvinden in de gemeente, maar ook daarbuiten. Maar geef dat we ons geleid mogen weten door u. En dat we ook mogen weten dat u in deze gebroken wereld wil komen met dat heil in uw Zoon Jezus Christus. Dat er een kruis gestaan heeft in deze wereld. Wat hoop biedt. Wat perspectief biedt. En wat uitzicht geeft op die heerlijkheid waar alle gebrokenheid opgeheven zal zijn. Waar alle tranen van de ogen afgewist zullen zijn. Waar alle aanvechting en bestrijdingen niet meer zal zijn. Waar de zonde er niet meer zal zijn. En waar u alles zult zijn en in allen. Doe ons daarnaar verlangen. En geef dat al het werk ook binnen de gemeente eraan mag bijdragen om zo geoefend te worden in dat geloof. Getrokken te worden tot u. Tot geloof te mogen komen in u. En dat u zo wil werken door uw woord en door uw Heilige Geest. Onder jongeren en onder ouderen. Wees zo met ons. Heer, wilt u met mensen zijn die het moeilijk hebben, waar verdriet is, waar kort of lang geleden iemand weggevallen is, waar afscheid genomen moest worden, waar inderdaad die lichamelijke dood ervaren moest worden, maar geef dat er ook zicht mag zijn op datgene wat blijft. Dat vaderhuis met die vele woningen en dat u heil hebt bereid, dat de dood geen punt hoeft te zijn, maar een komma. En mij hiertoe door u bereid opgenomen te worden in heerlijkheid. Laat dat steeds weer opnieuw het enige zijn waar we op mogen vertrouwen. Te midden van al datgene wat we als gebrokenheid ervaren. Wat als verdriet en zorg naar ons toekomt. Maar dat we mogen weten, er is een God die naar ons omziet. Die ons achterop komt. Die ons wil troosten. Ons wil bemoedigen. En laten we zo u mogen kennen. In alle zorgen die er kunnen zijn over onze eigen gezondheid of de gezondheid van ouders of van kinderen of van kleinkinderen of anderen die we kennen en waar we van weten dat ze ziek zijn of ernstig ziek zijn. Heer, wilt u een heelmeester zijn? Wilt u middelen ook zegenen, behandelingen ook zegenen? Maar geef bovenal dat we mogen weten dat als dat niet zo is, dat er meer is dan dit leven alleen. En dat we zo zicht mogen hebben op die eeuwige heerlijkheid. Het leven is mijn Christus en het sterven mag dan winst zijn. Heere, gedenk Xander en Gedine Hogendoorn, ook in datgene wat zij meemaken, waar ze steeds mee geconfronteerd worden, ook met die gebrokenheid, met al die zorgen die er zijn, laten er toch ook momenten zijn van troost die u biedt. Dat u ze uittilt boven datgene wat hen misschien zo vaak naar beneden trekt. Maar dat ze omhoog mogen zien. Op u mogen zien. En mogen weten dat u meegaat. Al moeten ze door het water of door het vuur. Maar dat u hen niet alleen laat. Gedenk hen. Wilt u zijn met Benny en Petrineke als ze zorg hebben over Liandra. Dat er herstel mogen plaatsvinden. En geef dat ze weer thuis mag komen in de Polderstraat. Wees ook met dat gezin. Met alle zorg die daar geboden wordt. En we danken u voor alle inzet die er ook mag zijn. Heere God, wij danken u voor het echtpaar Breedveld plezier. Wanneer ze in deze week mogen gedenken 60 jaar getrouwd te zijn. Zo lang aan elkaar verbonden. Zo lang ook hun plek ingenomen hier in de gemeente. Ook steeds weer opgekomen naar uw huis. Steeds weer daar datgene horen wat belangrijk is voor hen samen en ook voor allen die bij hen horen. Wilt u hen een goede dag geven en ook dankbaarheid en uitzicht geven op het maal, het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Dat daar ook verwachting van mag zijn. Heer, wilt u zo in het geheel van de gemeente zijn, in alle vreugde en dankbaarheid die er mag zijn, zegeningen die ervaren mogen worden, dat ze bij u ook gebracht mogen worden. Gedenk deze wereld. Als het over gebrokenheid gaat, dan hoeven we niet ver te kijken. Dat zien we om ons heen. Dat zien wij in de media. Dat zien wij in al datgene wat er naar ons toe komt. Wat er in deze wereld gebeurt. Alle oorlogsgebieden, rampgebieden, terreuraanslagen die er zijn, moordaanslagen. Al de criminaliteit die er is. Er is zoveel gebrokenheid in deze wereld. Maar geef dat te midden van die gebrokenheid troost geboden mag worden. Troost in de Messias. Troost in hem die gekomen is. En laat dat zo in het Midden-Oosten, in Israël, in Libanon, in Gaza, maar ook in de Oekraïne, maar ook in Congo, in Soedan en zoveel andere gebieden in deze wereld. Laat die troost er toch mogen zijn. Dat uw shalom eenmaal werkelijkheid mag worden. Dat u zijn in Libanon, ook met Kees en Esther en de kinderen en alle onzekerheid die er is, of ze daar kunnen blijven. En wees ook met alle anderen die daar zijn. En wees op al die andere plekken waar onzekerheid is over de toekomst. Kunnen ze er blijven of niet? Ontfermt u zich over hen. En wilt u zo met uw volk Israël zijn? Ook als wij volgende week de Israëlzondag hebben, als we stil mogen staan bij datgene wat met uw volk te maken heeft, geef dat wij dan ook zicht mogen hebben op wie u voor uw volk wil zijn, maar ook dat uw volk zal komen tot de kennis van de Messias. Dat ze de vrede mogen vinden in hem en dat ze daaruit mogen leven. Dat ook deze oorlog die ze meemaken hen mag brengen aan de voeten van deze Messias. Heer, wilt u met het werk van zending en evangelisatie zijn? Wilt u dat gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk? Dat mensen mogen komen tot de kennis van uw heerlijke naam en u mogen leren dienen, mogen lief krijgen en voor uw naam ook willen uitkomen. Waar ook maar en hoe dan ook. Zegen de overheid, onze plaatselijke overheid, het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad. Zegen onze landelijke overheid en van alle perikelen die er zijn. Geef hen wijsheid om op een goede manier leiding te geven aan ons land. Zegen de premier, zegen het kabinet, zegen de Eerste en Tweede Kamer. Geef dat zij in wijsheid met elkaar mogen omgaan, maar ook in wijsheid ons land mogen besturen. Hier zo leggen we al deze dingen bij u neer. En wilt u ons horen en verhoren, niet omwille van onszelf, maar omwille van hem die gekomen is en die de kop van de slang vermorzeld heeft, in wie de zaligheid ligt voor tijd en eeuwigheid. Hoor ons in zijn naam uit genade. Amen. U mag nu uw gaven geven voor de doeleinden die genoemd zijn. En we gaan dan nog met elkaar zingen op Psalm 68, dat tiende vers. Waar ook gezongen wordt van dat heil wat God bereid heeft en wat hij uit wil delen. Psalm 68, vers 10. Ga er nu heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.